Platform 31.
Platform 31.
Platform 31 ziet trends in stad en regio. We koppelen beleid, praktijk en wetenschap. En maken slimme aanpakken voor actuele vraagstukken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Mijn naam is Helmut Karakus. Welkom bij podcast 31.
Hallo, ik ben Fenneke van der A. Als je beleid en interventies wilt inzetten om gedrag te veranderen, dan moet je kennis hebben van dat gedrag. En het is er vaak wel. Toch zien we bij Platform 31 dat die kennis nog niet altijd wordt ingezet. Bijvoorbeeld voor het formuleren van beleid of handvatten voor de praktijk. En dat geldt ook in het sociale domein. Hoe ontwikkel je dan wel gedragsbewust beleid? En hoe kun je dat bijvoorbeeld inzetten om mensen met financiële problemen vroegtijdig te bereiken, te motiveren en te ondersteunen? In deze podcast 31 praten we daarover met Minou van der Werf van de Universiteit Leiden, Dick van Manen, directeur van schuldhulpverleningsorganisatie Stadsring 51 en met Maria Buur, projectleider bij de gemeente Nijmegen.
Platform 31.
Laten we beginnen met een voorstelrondje. Minou, trap jij af?
Ik ben Minou van der Werf. Ik ben manager van het kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. En wij zijn verbonden aan Universiteit Leiden en houden ons bezig met het bevorderen van keuzes die het welzijn van mens en maatschappij vergroten.
Dick?
Mijn naam is Dick van Manen. Ik ben directeur-bestuurder van Stadsring 51, de schuldhulpverleningsorganisatie van de gemeente Amersfoort en de gemeente Leusden. En ik zit vanuit die hoofden ook in het bestuur van de NVVK, de branchevereniging.
En dan is Maria aan de beurt.
Ik ben Maria Buur. Ik werk als projectleider bij de gemeente Nijmegen. Ik werk al ruim 25 jaar bij de gemeente Nijmegen. En een van mijn projecten is het project Vroegsignalering Schulden. En dat doe ik al sinds een paar jaar. En ik ben ook landelijk actief met een aantal andere gemeenten om vroegsignalering goed op de kaart te zetten. Dat doen we sinds een jaar ook met ondersteuning van het ministerie met een subsidie. En ons project heet Vroegsignalering Schulden Land in Nederland.
Oké, dan gaan we beginnen. Landelijk gezien melden mensen zich pas als ze al jaren schulden hebben. Om dat te voorkomen lijkt het heel belangrijk om gedragsbewust beleid in te zetten. Herken jij dat, Dick?
Het is iets wat ik heel erg herken, dat mensen eigenlijk pas bij ons over de drempel komen als ze echt serieuze problemen hebben met schulden, niet meer rond kunnen komen en vaak ook post niet meer openmaken, is altijd een prachtig voorbeeld.
Ja, en ik begrijp dat Stadsring 51 ook een geldloket heeft?
Ja, dat klopt. Daar zijn we mee gestart eigenlijk om een extra voordeur te creëren voor mensen die uit schaamte niet over die drempel van de schuldhulpverlening durven te stappen. Heel erg gericht op live events van mensen die financiële problemen vaak met zich meebrengen. Dus mijn kind wordt 18, wat moet ik regelen? Mijn huis staat onder water, ik verlies mijn baan, ik ga scheiden. Allemaal vraagstukken die vaak vooraf gaan aan het krijgen van schulden als je daar niet de goede dingen voor doet. En op die manier kunnen we een stukje preventie bieden.
En dat sluit eigenlijk wel aan bij wat Maria doet met haar project Vroegsignalering.
Ja, wij zijn 3 jaar geleden begonnen met Vroegsignalering Schulden. En we hebben daar onder andere naar Amsterdam gekeken als voorbeeld. Die hadden het project vroeger op af. Want we wilden toch wel gaan investeren op mensen met nog niet in de grote schulden. Daar hebben we uiteraard ook geven we aandacht aan. Maar we willen er eigenlijk eerder bij zijn. We willen eerder dat mensen zich melden met financiële problematiek. En daarvoor hebben we een samenwerkingsconvenant opgesteld samen met de vaste lastenpartijen, zoals we dat te noemen. Hè. Zoals de energiebedrijven, de ziektekostenverzekeraars, waterleidingsbedrijf en wij zelf als gemeente. In het kader van de gemeentelijke belastingen en uiteraard de woningcorporaties.
Oké, maar wat doen jullie dan samen?
we hebben afgesproken dat wij de betalingsachterstanden van maximaal 100 dagen van al deze partners krijgen. En dat wordt verzameld door de BKR. Die hebben daar een apart systeem voor opgezet. Dus niet zeg maar de core business van de BKR, maar ze hebben daar vindplaats schulden opgezet. Die signalen worden daar naartoe gestuurd. En dan wordt er een schifting gemaakt door BKR. Wij hebben gekozen om zeg maar voor één huishouden dat er 2 betalingsachterstanden tegelijkertijd zijn. Of in 3 op 1 volgende maanden. He, dus bijvoorbeeld in januari de huur, in februari de ziektekostenverzekeraar. En in de 3e maand bijvoorbeeld de Vitens, de waterleidingsbedrijven. En dan zeggen we, nou, dan is er een match. Daar zien we aan deze mensen, die hebben dus ja, betalingsachterstand bij een van die partijen van maximaal 100 dagen. Dus ja, er is wat aan de hand. Deze mensen zijn waarschijnlijk bezig om het ene gat met het andere gat te vullen. En nou, die gegevens komen naar ons toe als gemeente. Wij hebben een eigen bureau schuldhulpverlening. En die klantmanagers nemen dan contact op met deze mensen waarvan wij de signalen hebben ontvangen.
Volgens mij wil ik daarop aanhaken.
Maria, ja, je vertelde dat de klantmanagers van de schulddienstverlening op die signalen afgaan. Hoe gaan ze daarop af? Op welke manier wordt dat opgepakt?
Nou, wij hebben ervoor gekozen om eerst een brief te sturen, zeg maar een flyer naar de klant in een gesloten envelop. Omdat we ook niet willen dat bijvoorbeeld bij gezinnen, zeg maar, dat kinderen dat zien. En dus er wordt een flyer gestuurd met van, goh, wij hebben informatie van u over u ontvangen dat u een betalingsachterstand heeft. U kunt contact opnemen met. En als daar niet op gereageerd wordt, dan gaan de klantmanagers gaan langs. Die bellen aan. Is iemand niet thuis, dan wordt die flyer alsnog een keer in de bus gegooid met een visitekaartje eraan. Dus ze blijven een aantal keer proberen om contact te krijgen, in contact te komen met de burger, zeg maar.
Oké, mag ik iets vragen, Maria?
Ja.
Heb je enig idee hoeveel mensen daarop reageren?
We komen in contact met zo'n 75% van de mensen. Maar het daadwerkelijk tot actie komen, dat blijft dan uiteindelijk op een derde. Dat is een beetje de ervaring, dat zie je ook landelijk wel, dat een derde, die bereik je echt en die komt ook in actie en die wil ook wat gaan doen. Die wil ook echt iets met die betalingsachterstanden aan de slag.
Ik zie Dick knikken.
Ik herken dat een derde. Bij ons is het ook tussen de 30 en de 40% van de mensen die wij uiteindelijk bereiken, die ook klant worden. Soms kort, soms lang. Soms een vrijwillige budgetcoach meenemen om de problemen op te lossen. Dus ja, en ik vind dat erg weinig. Nog steeds.
Ook al gereageerd, maar 30, een derde eigenlijk direct op de hulpvraag. Dat ervoor zorgt dat ze jullie in een later moment, later stadium wel weten te vinden. Gewoon dat jullie er zijn. Dat ik me kan voorstellen dat het over de hele linie dan wel uiteindelijk zin heeft. En dat het misschien niet een direct effect is wat je ziet. Maar over langere tijd, dat je wel mensen sneller bereikt. Omdat ze gewoon weten dat jullie er zijn en klaarstaan voor ze.
Om mensen makkelijk te bereiken is ook de fysieke drempel verlaagd bij Stadsring 51. Hoe werkt dat, Dick?
Ja, dat klopt. We hebben ook gekeken naar hoe ziet de entree er nou uit als je binnenkomt bij de schuldhulpverlening. Want dat is best een moeilijke stap die je dan zet. We hebben onze balie aangepast. Mensen krijgen een kopje koffie, een kopje thee als ze binnenkomen. Allemaal om te zorgen dat ze op hun gemak zijn. Nadat ze die moeilijke beslissing om uiteindelijk toch die hulp te gaan vragen, die dus vaak te laat is, omdat ze die stap gezet hebben.
Volgens mij hebben jullie ook een duidelijke digitale strategie gekozen.
Ja, daar hebben we heel bewust voor gekozen. En daar helpt Geldloket ook heel erg in. Omdat je daar zeg maar toch laagdrempeliger met elkaar de hulp kunt creëren. Voorbeeld ook, als je op de site van Geldloket kijkt, daar staan heel veel blogartikelen geschreven over die live events waar ik het zo straks over had. Wat moet je doen als je kind 18 wordt? Wat kom je dan tegen? Maar ook allerlei instructies rondom hoe houd ik een kasboekje bij. De formulieren van Nibud zijn daarop te vinden die mensen helpen om financieel verstandig zeg maar, met zaken om te gaan. Dat helpt heel erg, ja.
Minu, hoe komt het dat mensen eigenlijk zo laat aankloppen met schulden?
Nou, in eerste instantie denken mensen natuurlijk dat ze het zelf nog kunnen oplossen. En dat zullen ze dan ook proberen. Maar op een gegeven moment komt er natuurlijk ook schaamte kijken dat ze, ja, dat ze het niet onder controle hebben. En dan is het natuurlijk toch best een taboe in Nederland om financiële problemen te hebben. Hoe erg we ook proberen om dit op te lossen. Dat zal altijd een drempel blijven, want je moet toegeven dat je het niet goed hebt gedaan. En ze zijn gewoon ook heel erg bezig met alle ballen maar in de lucht proberen te houden. Daarnaast is het natuurlijk ook de vraag of ze altijd wel weten waar ze nou precies terecht kunnen en moeten. Dus de drempels verlagen richting die hulp is ook wel gewoon een belangrijk punt.
Maria, ik zie jou knikken.
Ja, dat klopt. Wij merken ook, en dat is gewoon de uitdaging, dat mensen de urgentie nog niet zo voelen. Die denken van, ach, weet je, volgende maand heb ik wel weer geld. Of ik heb nou even geen werk. Of, dus de mensen voelen de urgentie nog niet zo. Hè, want wij willen natuurlijk ook zo snel mogelijk een afspraak maken. En dan zeggen ze van, ja, maar kan dat niet wat later? Want ik heb, ik moet nu werken of ik heb een andere afspraak. Dus dat is best wel een uitdaging. En wat wij nu zien, en misschien zien jullie dat in Amersfoort ook wel. Ja, wij noemen dat een beetje de recidivisten. Die groep wordt steeds groter. Zeg maar de mensen die vaker op de lijst voorkomen met signalen, die wordt eigenlijk steeds groter. Dus, en als je dat positief labelt, zeg je natuurlijk van, nou, weet je, we hebben ja, hoe noem je dat? De kerngroep te pakken, zeg maar.
Ja, ik herken dat. Dat speelt ook in Amersfoort. En wij proberen nu eigenlijk gegevens op te bouwen van mensen die we al eerder, zeg maar, hebben benaderd in verband met betalingsachterstanden na een vroeg signaleringscasus. En die uiteindelijk bij ons na een jaar, bij wijze van spreken, toch met problematische schulden aankloppen. We hebben die gegevens nog niet goed op een rijtje, maar die recidivisten zitten er bij ons ook veel bij. En de meest gehoorde afweerreactie van ons signaal is van, ik ga het eerst toch nog zelf proberen. En ik ben ervan overtuigd, mensen overschatten hun eigen kunnen in deze. En helemaal ook de stress die ze toch hebben met het hebben van financiële problemen, speelt daar een grote rol in.
Mm-hmm. En wat zeg je dan?
Ja, wat zeg je dan? Wij zijn een experiment begonnen met een groot incassobureau bij ons in Amersfoort. En die hebben we gevraagd omdat zij, zeg maar, het hulpaanbod van ons doen. Dus op het moment dat ze daar bellen vanuit de debiteurenadministratie over een achterstand, dan doen ze de suggestie van, goh, zou u het een goed idee vinden als iemand van Geldloket eens met u meedenkt in uw financiële situatie? En het bijzondere is dat daar dan veel eerder een positieve reactie op komt, want dan is het het incassobureau wat belt, dat geeft blijkbaar toch iets meer druk. We zijn nog maar een half jaar bezig, dus ik weet niet of dit meer effect heeft. Maar we hebben wel het gevoel dat we daardoor ook wat dichter bij, zeg maar bij de klanten met betalingsproblemen komen.
Ja, vroeg signalering is een van de elementen van gedragsbewust beleid. Hoe ziet dat beleid er verder uit?
Nou, wat mij betreft is gedragsbewust beleid. We hebben het natuurlijk nu over wat de gemeente en meer het Geldloket of dat soort andere initiatieven kunnen doen. Maar wat Maria ook al mooi noemde, is die samenwerking tussen verschillende partijen. En ik denk dat als we gedragsbewust beleid op het gebied van schulden en armoede willen doen, dat we het veel breder moeten bekijken. Dus inkomensondersteunende maatregelen moeten gewoon zo makkelijk mogelijk aan te vragen zijn. Financiële educatie al op jonge leeftijd, zodat mensen weten wat überhaupt gezond financieel gedrag is. Duidelijke en makkelijke communicatie, zodat je geen doelgroepen mist, maar ook financiële producten die gewoon begrijpelijk zijn en duidelijk de consequenties in beeld brengen. Dus wat mij betreft is gedragsbewust beleid heel erg breed, waar een heleboel partijen samenwerken en ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen in de problemen komen.
Moet je daarvoor ook naar je gemeentelijke processen kijken?
Dat denk ik zeker. Als je natuurlijk kijkt naar inkomensondersteunende maatregelen, dan zitten ook een aantal bij de gemeente, zoals het aanvragen van de kwijtscheldingen. En volgens mij is het geen dat niemand verbaasd reageert als ik zeg dat dat best een ingewikkelde procedure is. Dus ik denk al dat soort dingen, overal waar we drempels kunnen wegnemen, op wat voor een manier dan ook, dat is gewoon enorm effectief en laaghangend fruit wat mij betreft.
Dus eigenlijk zeg je dat gemeenten hun processen moeten inrichten met het oog op de bewoner. Moeten ze dan ook die bewoners indelen in bepaalde doelgroepen?
Nou, ik denk dat er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom mensen in de problemen komen. Dick noemde eerder al de live events. Dat zijn natuurlijk hele grote momenten, zoals een scheiding of overlijden van een partner, dat soort momenten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die meer consistent gewoon verkeerd hun geld uitgeven. En dat die mensen zullen een hele andere aanpak nodig hebben dan mensen die door een situatie in de problemen zijn gekomen. Dus ik denk zeker dat effectief kan zijn als je het zoveel mogelijk als maatwerk kunt aanleveren.
Volgens mij wil Maria daarop aanhaken.
Ja, er zijn natuurlijk wel middelen, hè, of testen zoals MACES en zo, zodat je wel kunt kijken wat voor type mensen hebben we mee te maken waar je ook je aanpak op kunt afstemmen. He, dus als iemand de schuld heel erg buiten zichzelf legt of zichzelf verantwoordelijk voelt voor die schuld. Of he, verschillende type mensen. En ja, daar zal je toch altijd op moeten, ook je aanpak op moeten aanpassen. Dus het maatwerk is nodig. En een eenduidig methodiek kan je niet op iedereen toepassen.
Maatwerk dus. En als ik het zo hoor, en volgens mij speelde jij daar ook op, Minou. Lijkt elke gemeente voor zich het wiel uit te vinden.
Ja, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Hè, dat we echt gaan kijken van, joh, wat weten we nou over deze problemen? En ook wat weten we dat werkt? Want daar zit volgens mij nog wel een groot winstpunt ook. Dat we veel beter kijken van, wat is nou echt effectief? En dat weten we bij financiële educatie vaak bijvoorbeeld ook niet. Van, wat is nou een effectieve manier om die financiële educatie zo te brengen dat het ook daadwerkelijk beklijft en het ook financieel gedrag verbetert. En ik denk dat daar ook rondom hoe gemeenten mensen helpen, hoe vrijwilligersorganisaties mensen helpen, nog heel veel is wat we niet weten. Waardoor iedereen ook telkens opnieuw gaat kijken van oké, hoe gaan we nou aanpakken? Terwijl als we gewoon zouden meten wat effectief zou zijn, dat we denk ik ook al een heel eind zouden komen.
Dus jij zegt klop aan bij het kenniscentrum.
Nou, dat is een mogelijkheid. Er zijn wel meer partijen die daar ook mee helpen, hoor. Dus,
zoals Platform 31?
Zo is Platform 31, maar ook het Nibud of de Hogeschool Utrecht of de Hogeschool van Amsterdam. Maar er zijn genoeg partijen die weten hoe ze op een goede manier effectiviteit moeten meten van de dingen die ingezet worden.
Ja, nu weet ik dat Maria ook bezig is met een landelijk convenant.
Ik wil nog heel even inhaken, want vanuit ons landelijk project organiseren we ook, zijn we juist bezig om landelijk en gemeentes bij elkaar te brengen, hè, van bottom-up. Om van elkaar te leren, om te delen. En iedere gemeente heeft gewoon zijn eigen beleid. De een zet wel in preventie, de ander minder. Dus dat zal. Dus het is heel prettig dat al die kennisinstituten er zijn, dat je daar ook kennis kunt halen. Maar wij proberen dat ook gewoon heel praktisch in te steken door bijeenkomsten te organiseren waar we gewoon ervaringen met elkaar delen. En het belangrijkste wat dan toch iedere keer bij die landelijke bijeenkomst is, zo van, maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je op stap? Hoe bel je aan? Hoe is die eerste zin? Van hoe kom je in contact met die burger die betalingsachterstand heeft? Dus dat is al, ja, die vraag leeft eigenlijk bij iedere professional van die op stap gaat en outreachend wil gaan werken.
Ja, en hoe zit het dan met het convenant?
We zijn dus ook bezig. Hè, we zijn met een aantal gemeenten klein begonnen met om te kijken van hoe kunnen we elkaar helpen. En die groep is steeds groter geworden. En we hebben, en ook omdat je in contact bent met natuurlijk de signaalpartners, en met name een aantal landelijk werkende, zoals de ziektekostenverzekeraars, de waterleidingsbedrijven, ook een aantal corporaties en de energiebedrijven, die zeggen van, nou, wij willen heel graag met jullie meewerken, maar we willen niet met 300 zoveel gemeenten aparte afspraken maken. Dus laten we in eerste instantie tot een landelijk convenant komen. En daar zijn we nu hard aan het werk. En we hopen dat dat medio dit jaar klaar is. En dat het coronavirus hoeft er in principe geen stoorzender te zijn.
Oh, Maria, ik zie Dick heel heftig knikken.
Ja, wij werken ook samen met schuldeisers en wij doen ook mee zeg maar, met dat convenant, wat ook bij de NVVK zeg maar, neergelegd is. Maar wat heel erg gaat helpen is de komst van het schuldenknooppunt het komend jaar. Een digitaal platform waar alle grote schuldeisers gaan aansluiten, waar gemeenten ook op kunnen aansluiten en waar met een druk op de knop de betalingsachterstanden bij heel veel verschillende partijen en ook de schulden bij heel veel verschillende partijen achterhaald kunnen worden. En dan kun je heel snel ook op mensen af waar het mee dreigt fout te gaan. En daar kun je een hulpaanbod neerleggen. En dat gaat echt helpen bij schuld, bij je vroegsignalering.
En volgens mij komt er ook een wetswijziging aan.
Ja, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening die wordt aangepast. En de planning is dat het per 1 januari 2021 ingaat. En de wetswijziging moet mogelijk maken dat er nog een stevige basis ligt. Dat we de signalen van de vaste lastenpartners mogen ontvangen en mogen verwerken.
En wat zou je mensen willen meegeven die zelf aan de slag willen met gedragsbewustbeleid?
Ik denk dat die samenwerking die je dus ook al hoort dat veel opgezocht wordt echt enorm belangrijk is. En dat je samen probeert dus om mensen te bereiken en te halen. Iedereen heeft daar denk ik een verantwoordelijkheid in. Want ook voor commerciële partijen is iemand met financiële problemen geen goede klant. Dus ik denk dat alle partijen hier gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat ook vanuit de gemeente dus die samenwerkingen zoeken. Waardoor je beter weet wie de mensen zijn waar je op af moet gaan. Dat enorm helpt. En maak het makkelijk. Maak alles zo makkelijk mogelijk. Dat altijd.
En wat zou jij gemeente meegeven, Maria?
Het is belangrijk dat je nu al op oriënteert in je eigen gemeente. Van goh, als we die wetswijziging eraan zitten komen. Wat hebben wij eigenlijk aan structuur in onze eigen gemeente? Hoe hebben we de schuldhulpverlening ingericht? Hoe werken we samen met de maatschappelijke organisaties die ook bezig zijn met bijvoorbeeld budgetcursussen of formulierenbrigade? Iedere gemeente heeft zo zijn eigen dingen zeg maar, die ze geregeld hebben. En met name ook de contacten met de signaalpartners. Hoe is de relatie met je woningcorporatie en met de ziektekostenverzekeraar? Daar zit natuurlijk ook met de kas zeg maar, voor mensen met een bijstandsuitkering, die dan ook aanvullend verzekerd kunnen zijn. Ja, met wie heb je dat contract en hier kun je daar goede afspraken mee maken met, voor vroegsignalering? Dat is belangrijk om dat zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoeringsniveau goed geregeld te hebben.
En Dick, wat zou jij gemeenten willen meegeven die werk willen maken van gedragsbewust beleid?
Ja, het belangrijkste is denk ik om professionals en vrijwilligers te helpen met een stukje scholing rondom wat stress met mensen met financiële problemen doet. Als je oog hebt voor wat dat doet met gedrag van mensen, waarom ze niet in beweging komen en met welke interventies en welke vragen die je kunt stellen mensen wel zeg de draad oppakken om aan hun problemen te gaan werken, dat gaat heel erg helpen. We gaan het in Amersfoort doen door zeg maar, de informatie over wat stress met mensen doet aan te bieden aan onze vrijwilligersorganisaties, aan de wijkteams, werk en inkomen van de gemeente, maar ook de welzijnsorganisaties. Dus vanuit eenzelfde aanpak rondom weten wat stress met mensen doet die in de financiële problemen zitten, dat gaat echt helpen.
Het klinkt misschien een beetje stom om het voordeel van corona te noemen. Maar iedereen of een heleboel mensen zitten op dit moment in hetzelfde schuitje. En hebben gewoon te maken met andere inkomsten, terwijl hun uitgaven hetzelfde blijven. Dus ik denk dat dat misschien voor de schaamte rondom de financiële problemen wel eens kan helpen, tussen aanhalingstekens. En ik hoop dat het makkelijker dus is voor mensen om erover te praten en dat ze zich minder schamen en dat iedereen, zoals heel veel wordt opgeroepen, ook een beetje op elkaar let en elkaar probeert te ondersteunen. Omdat veel mensen nu gewoon begrijpen hoe het is.
Ja, dus gek genoeg gaat corona ons ergens wel helpen.
Nou, dat hoop je.
Ja, laten we dat dan maar hopen. Oké, bedankt. Dit was de derde aflevering van podcast 31. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben we het gesprek digitaal gevoerd. De geluidskwaliteit is daarom niet altijd even goed. Hopelijk kunnen we wel rekenen op jouw begrip. Wil je meer weten over gedragsbewust beleid? Kijk dan op onze website www.platform31.nl of volg ons op LinkedIn of Twitter. Daar laten we het ook weten als een nieuwe aflevering van deze podcast online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast 31.
Platform 31.